We leven in een tijd vol met onzekerheid. Afgelopen week kondigde de Protestantse Kerk in Nederland een onderzoek aan onder haar 2 miljoen gelovigen, die behorende zijn van dat kerkgenootschap, en om een onderzoek te doen wat er gedaan moet worden om de kerk in stand te houden in het jaar 2020. Men maakt zich in die kerkgenootschap namelijk heel erg zorgen over de voortgang van de kerk. Er leeft veel onzekerheid bij de leden en leiders van dat kerkgenootschap. Ook wij hebben te maken met onzekerheid. Wellicht onzekerheid over inkomen, onzekerheid over familie, ziekte, gezondheid. En het lijkt wel of steeds meer en meer gelovigen kiezen voor de onzekerheid. Ze verlaten de verkregen zekerheid in Christus. Terwijl mensen onzeker kunnen zijn, biedt alleen Christus ons zekerheid. Immers, Christus Jezus is het Lam Gods dat het zonde der wereld wegneemt. In Johannes 6 kunnen we lezen over een toespraak, een harde reden die Jezus heeft gegeven. Harde woorden aan zijn apostelen. En na die harde woorden waren er vertwijfeling en onzekerheid. Men morde over de woorden die Christus uitsprak in Johannes 6. Brood des levens, brood eten, hoe kon ik... Men morde en klaagde, en dat kunnen we lezen in Johannes 6, vanaf vers 61. En ik lees met u vanaf vers 61 uit de herziene Statenvertaling. Jezus wist waarover zijn discipelen morden. En Jezus zei tegen de discipelen: neemt u aanstoot aan de woorden die ik heb uitgesproken. Jezus vraagt aan zijn discipelen, zijn volgelingen: accepteer je de woorden die ik aan jullie heb gegeven? Of neem je daar aanstoot, aanklacht? Wekt het je tegenzin aan? 62. En als u de Zoon des Mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. Het is de geest die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. Hij legt uit datgene wat hij heeft gesproken. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van begin af aan wie het waren die niet geloofde. En hij wist wie hem zou verraden. En hij zei: daarom heb ik gezegd dat niemand tot mij kan komen tenzij hem door mijn Vader gegeven is. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. Mensen waren dicht bij Jezus, zaten aan zijn voeten. Ze luisterden naar zijn heilrijk woord. Net zoals wij dag in dag uit luisteren naar zijn heilrijke woorden opgetekend in de schrift. En dan ineens komen ze op een punt waar er twijfel, waar er onzekerheid is. En de reactie van een aantal van die volgelingen van Christus die aan zijn voeten zaten was opmerkelijk. Van toen af aan, vers 66... trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Het lijkt wel of sommige mensen zeiden: ik weet een beetje zeker wat Christus met mij voor heeft. Terwijl de houding van een gelovige zou moeten zijn: ik weet heel zeker, Christus is de weg, de waarheid en het leven. U kent waarschijnlijk wel het feit dat zuster White, Ellen White, Ellen Good Harmon White, dat zij geroepen werd om boodschapper te zijn voor Christus. En we kunnen lezen in fantastische boeken. Hè, de grote strijd, de wens de eeuwen. Verklarende boeken zoals de testimonies, de getuigenissen. Fantastische visioenen die de Heer Ellen White heeft gegeven. En die zijn opgetekend voor een tijd als deze. Wat niet veel mensen weten, is dat Ellen White niet de eerste was die geroepen werd om die boodschap te brengen. Het waren namelijk twee mannen die voor haar werden geroepen om de boodschap te brengen voor de tijd waarin we leefden. Het was een baptiste, zijn naam was William Foley. En hij was lid van de Free Will Baptist Church. En hij was een student. Hij studeerde theologie. Hij zou predikant worden van de kerk. En hij kreeg visioenen van de Heer. Hij kreeg er één. En nog één. En na het verkrijgen van die visioen, na het verkrijgen van het derde visioen, zei hij: hier ga ik niet mee aan de haal. Deze boodschappen, Heer, ja, u heeft aan mij gegeven, maar ik ga het maar niet verspreiden. Ik weet niet zeker hoe de wereld hierop gaat reageren. Ik weet niet zeker hoe de mensen in de kerk naar mij gaan kijken. En hij hield ermee op. Toch moest de boodschap voor deze tijd worden gepredikt. Dus de Heer koos Hagen Vos uit. Hagen Vos kreeg ook visioenen. Boodschappen voor de Adventbeweging. Boodschappen voor een volk die gereed moest worden gemaakt om een Heer en Heiland te ontmoeten. En hij kreeg de boodschappen. Hij kreeg de visioenen. En hij zei: nee. Hij kreeg gewetensvoeging. Hoe kan ik dit vertellen? Hoe gaan de mensen naar mij kijken? Wat zullen ze van me vinden als ik deze boodschap breng naar de wereld? Hagen Vos' reactie was: ik weet het niet zeker. En hij hield ermee op. Ze kregen een fantastische boodschap. Een fantastische taak. Een verheven taak om de boodschappen te brengen voor een volk in een tijd als deze. Maar onzekerheid koos men ervoor om van die boodschap af te lopen, weg te gaan. Net als de discipelen. Ze hoorden het woord, maar waren onzeker of die woorden effect zouden kunnen hebben in hun leven. En ze keerde de Heer de rug toe. Waarom? Waarom lopen mensen weg? Omdat ze geen zekerheid hebben over de plaats waar ze bevinden. Dat ze liever vertrouwen in rationeel denken. Dat ze uit emoties handelen in plaats van zichzelf over te geven aan een Heer en Heiland. En omdat ze dat rationeel denken, emotioneel handelen belangrijker vinden dan vertrouwen op de brenger van het woord, Jezus Christus, doen ze hun eigen weg. En het doen van je eigen weg leidt je niet dichter tot Christus, maar leidt je van Christus af. Paulus schrijft aan de jonge Timotheus wat er gaat gebeuren in de laatste der dagen. En dan komt er een waslijst. De mensen zullen liefhebber zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, vreed. Zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van het zingenot dan liefhebbers van God. Allemaal zaken omdat ze eerder vertrouwen op hun eigen wijsheid, hun eigen kunde, hun eigen vernuft en niet op het zekerheid van het woord die Christus Jezus alleen kan bieden. En wat gaan ze nu? Schrijft Paulus aan Timotheus in het vierde hoofdstuk van zijn tweede brief. Ze neigen hun oren naar de verdichtsels, naar de verhalen van mensen. Want ze schijnen meer zekerheid te vinden in de woorden van mensen dan zekerheid te vinden in het woord van God. Judas, één van die 12 discipelen, die liep niet weg na die toespraak van Jezus in Johannes 6. Judas bleef bij Christus. Ondanks het feit dat Jezus al wist, staat in de tekst, dat hij wist wie hem verraden zou. In de Wens der Eeuwen schrijft Ellen White het volgende over Judas zijn onzekerheid. Vanaf het ogenblik gaf hij uitdrukking aan zijn twijfel, wat de discipelen verwarde. Hij veroorzaakte onenigheid en misleidende gevoelens door de naar voren gebrachte argumenten van de schriftgeleerden aan de fariseeën tegen de bewering van Christus aan te halen. Al de kleine en grote moeilijkheden en lasten, de zorgen en schijnbare hindernissen bij de vooruitgang van het evangelie, verklaarde Judas als bewijzen tegen de waarheid ervan. Hij haalde de schrift uit zijn verband en hield geen waarrekening met de waarheid die Christus naar voren bracht. De teksten werden uit hun verband gerukt. Ze verwarden de discipelen, waardoor ontmoediging die hun voortdurend drukte toenam. Satan gebruikte Judas. Satan gebruikte de onzekerheid van Judas, zijn onvertrouwen, gebrek aan vertrouwen in Christus, om langzamerhand zelfs de discipelen die hun zekerheid vonden in Christus onzeker te maken. Verspreiden van geruchten, valse of halve waarheden te verkondigen, opdat degene die standvastig willen zijn onzeker te maken. Zien we dat ook niet vandaag de dag? Mensen die onzeker zijn in geloof, degenen die trachten hun zekerheid te vinden in Christus, te verwarren. Judas deed hetzelfde als wat Lucifer trachtte te doen in de hemel. Twijfel zaaien. Twijfel zaaien onder de engelen. En wat was het gevolg? Een derde van de engelen, Openbaring 12, een derde van de engelen werd uit de hemel gezet. Slechts door de woorden van één iemand die de zekerheid niet vond in Christus, werd hij en een derde van de engelen uit de hemel gezet. Judas, met al zijn onzekerheid, bleef 3,5 jaar bij Christus. Wandelen, zag de wonderen, de boodschap die Christus verkondigde, en Judas' hart werd niet aangeraakt. En uiteindelijk keerde hij zich tegen Christus. Verraden door een kus. We kunnen ons afvragen in hoeverre Judas' leven voor ons een waarschuwing is. Veel mensen gaan naar de kerk. En dat is goed. Maar waarom gaan we naar het gebedshuis? Zijn we hier met voornamelijk om te ontsnappen aan de loon van de zonde? Meer van, als ik het niet doe, dan heb ik een probleem. Of zijn we hier omdat wij vertrouwen, bouwen, hopen op het verheilrijke bloed van Christus wat heeft gefloten, gebloeid op Golgotha voor ons. Omdat Hij ons de redding biedt. Dat wij daarin de zekerheid hebben. Mozes en tal van anderen die hadden het zelfs voor over hun eigen leven op te geven, omdat het volk van Israël niet door de plagen zou worden getroffen. Nadat Israël in het woestijn vele malen had getwijfeld aan de woorden van God. En zei Mozes van nou weer, laat mij dan maar gaan als u het volk maar redt. In hoeverre is onze zekerheid gesteld op datgene wat Christus doet? Jezus vraagt aan ons. Jezus vroeg aan de discipelen hoe het staat met onze zekerheden. Wanneer wij het woord openen, wanneer we lezen uit de profetieën, wanneer de Heer ons iets duidelijk probeert te maken. Net zoals Hagen Vos en die anderen die uiteindelijk visioenen kregen van Ellen White, van onze Heer, en daar niet op reageerden. Johannes, hoofdstuk 6, vers 67. Jezus ziet de volgelingen die aan zijn voeten stonden langzamerhand weggaan. En Jezus draait zich naar de 12. Zijn trouwste volgelingen. Waar Judas bij zat. En hij stelt aan hun de volgende vraag. Willen jullie ook niet weggaan? Jezus stelt aan ons de vraag. Je leest het woord. Je hoort van de profetie. Er komt een moeilijke, zware tijd aan. In hoeverre vertrouw jij dat woord of wil jij ook niet weggaan? En dan zegt de stoere kerel, de bikkel Simon Petrus, het volgende. Heren, heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Die twee voorgangers voor Ellen White keken naar de reactie in hun kerken. Gaat na te denken over de gevolgen als ze de boodschap zouden brengen voor deze tijd. En het zorgde ervoor dat zij de rug keerden naar God toe. En als je hun levensverhaal leeft, het is nadat ze dat hadden geweigerd en erachter kwamen dat Ellen White degene de boodschap brachten die zij weigerden te geven, in wat voor geestesnood zij zijn gevallen uiteindelijk. Verschrikkelijk om te lezen. Wij hebben een boodschap gekregen om te verkondigen aan deze wereld. Wij weten dat uit het woord. De Heer heeft het geopenbaard in het woord. We hebben gezien in ons leven dat de Heer antwoorden gaf op vragen die de wereld niet kon beantwoorden. Wij blijven bij Christus, omdat wij weten dat het woorden zijn van eeuwig leven. Is het antwoord dat wij geven hetzelfde als wat Simon Petrus gaf aan Christus? Wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Later, nadat Christus was gestorven aan het kruis en opgegaan is naar de hemel, lezen we in Handelingen 4 die echte sterke uitdrukking van Petrus. Hij staat voor Sanhedrin. Hij staat voor de farizeeën en schriftgeleerden. Hij staat samen met Johannes en wordt beschuldigd dat hij verkondigt de opgestaande Heer en Heiland. Dat hij verkondigt dat het bloed heeft gevloeid op Golgotha voor redding van iedereen. Hij had kunnen reageren. Van, oh, ik ben gevangen genomen. Oh, wat zullen de mensen van me denken? Misschien zullen ze denken dat ik een oproeikraaier ben. Misschien zullen ze zeggen dat ik een fanatiekeling ben. En als de schriftgeleerden en de farizeeën dan vragen van, wil je stoppen te prediken over die opgestane Heer en Heiland? Dan is er maar één ding wat ze kunnen zeggen. Wij zullen niet stoppen, want er is maar één naam onder de mensen gegeven door wie wij zalig kunnen worden. En dat is de man Gods, Jezus Christus. In hoeverre kunnen we zeggen met zekerheid, ik weet heel zeker. Deze wereld, deze maatschappij gelooft niet of nauwelijks in de reddende rol die Jezus biedt. David had geloof en daarom zong hij. De discipelen spraken over Gods liefde, tot de vervolging erop volgde. Een bekende componist van liederen en was ooit eens een adventist, Johannes de Heer, schreef begin deze eeuw het volgende in een lied. Volle verzekering, Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed? In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren door Jezus bloed. Dit is mijn vreugde, al zo ze zijn, in mijn heiland, Jezus is mijn. Volledig ontwerping, zijn eigendom, in hem te rusten, heerlijk genot. Het eigen ik doden, zijn wil alleen, rijk in mijn handen, levend voor mijn God. Hoe krijgen wij, zoals Johannes dat hier schrijft, de volle verzekering, de zekerheid. 1. Geloof hebben dat datgene wat Christus belooft, hij ook zal doen. Filippenzen 1 vers 6, u kent deze tekst. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, het ook zal voltooien tot aan de dag van Jezus Christus. Geloven dat datgene wat hij belooft, hij zal doen. 2. We mogen altijd terug naar Christus. Hij zal ons redden. Hij zal ons vergeven door zijn gevloeid bloed. Voor al onze fouten en tekortkomingen. We mogen altijd naar Christus gaan. In hem hebben we de toegang en het vertrouwen. Dat is in de Efeze 3 vers 12. In hem hebben we de vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u. Want dat is uw heerlijkheid. Paulus zat vast. Paulus zat in de ellende. Paulus had moeite. En hij zegt, door problemen geef niet op. Door zorg en strijd geef niet op. Hoe moeilijk is de situatie waarin je bent geweest, geef niet op. Je kunt altijd terug naar Christus. Ook al heb je gestruikeld. Deze tekst hadden deze twee mannen die de boodschap hadden gegeven van de Heer, die voor de Ellen White groepen zich in gedachten moeten houden. Stop niet met je geloof. Stop niet met het uitdragen van je geloof als je geen succes denkt te ervaren in menselijke zin. Hebreeën 6 vers 10. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heilige gediend en hebt nagediend. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe. Omdat je niet traag wordt, maar navolgens bent van hen die door geloof en geduld de belofte hebben ervaren. Als je weet wat Christus heeft gedaan voor jou, als je staat op zijn woord, dan heb je de volle zekerheid om door te gaan. Ook al zegt de wereld tegen jou, Christus, zijn bloed voor mij, wat moet ik ermee? Vertrouw dat de Heere bij je zal zijn. We bewaren de volle zekerheid door te bidden overeenkomstig zijn wil. In 1 Johannes 5, vers 14 staat het volgende. We hebben de vrijmoedigheid om te gaan in de rust van God. Dat Hij ons verhoort elke keer wanneer wij bidden, en de tekst gaat door, bidden overeenkomstig zijn wil. Dus niet alleen maar praten met de Heer, maar doen zijn wil. Zijn wil lezen we in de Bijbel, zijn wil wordt openbaard in Gods woord. Zijn wil is goed, welgevallig en volkomen. En de Heer zegt, als je dat doet, als je mijn woord en mijn wil op de eerste plek zet, dan zal ik je gebeden verhoren. Vaak bidden wij en zijn we teleurgesteld omdat ons gebed niet wordt verhoord. En dan raken de mensen de zekerheid in het woord kwijt. Maar als we bidden overeenkomstig zijn wil, dan mogen we ook zeker van zijn dat datgene wat Hij heeft gezegd ook zal gebeuren. Wat is die zekerheid toch? Die volle verzekering zoals Johannes de Heer schreef. Ik weet heel zeker, Jezus is mijn, o wat een zegen, de zijne te zijn. Hij gaf zijn leven voor mij aan het kruis en brengt mij straks naar het Vaderhuis. In hoeverre hebben wij de zekerheid dat? Jezus gaf zijn leven, zodat een ieder die in hem gelooft, of beter gezegd, iedereen die gelooft in de Zoon van de levende God, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In hoeverre bent u vandaag zeker dat het bloed wat vloeide daar op Golgotha gevloeid heeft voor u en mij? In hoeverre hebben wij vertrouwen dat het ons thuis zal brengen? Alleen als we vertrouwen hebben in datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis, dan kunnen wij volmondig belijden datgene wat Simon Petrus antwoordde in Matteüs 16. Ik lees vanaf vers 13. Jezus was gekomen in het gebied van Gazara Filippi en hij vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen, wie zegt dat ik de Zoon des Mensen ben? En zij zeiden, sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En Jezus keek naar zijn volgelingen. Jezus kijkt naar ons op deze ochtend. Maar wie zeggen jullie dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Alleen Christus brengt ons naar het Vaderhuis. En daarom mogen we leven vol vreugde en dankbaar zijn voor wat zijn bloed heeft gedaan voor ons. Dat mogen we heel zeker weten. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.
Amen.